En zij ging voor mij bidden. En ik was op slag beter. Ik ben nooit meer ziek geweest als ik ongesteld werd. Mijn voet deed niet meer zeer. Die spijker zat nog in mijn voet, maar er was verder niks meer mee. En mijn heimwee was er ook over.
Mag ik bij je aankloppen? Een podcast van de Stadskerk, waarin Klaas-Jan Terveen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven.
Nou, ook in 2025 willen we jou, willen we u, hoe je ook maar aangesproken wil worden, welkom heten bij Mag ik bij je aankloppen? De legendarische podcast van de Stadskerk. En ook dit jaar zit jij weer naast me.
Ja.
En ik denk dat het is misschien een beetje laat, maar we willen natuurlijk al onze luisteraars, al onze kijkers heel veel haal en zegen wensen.
Het mag nog net, hè?
Ja, nee, het mag sowieso. Ja. Ja, als het de eerste keer is dat wij weer in contact zijn met al die trouwe luisteraars en kijkers, ja, en vind ik dat wel mag.
En we zijn iets later dan we eigenlijk normaal in ons stramien gewend zijn, maar dat had een goede reden. Hè? Want de kerstdagen zaten ertussen en dat was druk voor ons allemaal.
Ja, en we kunnen het wel even laten horen. Wie stond er op het podium?
Vrede.
Het is echt spatzuiver, hè? Je praat er gewoon doorheen, dan horen mensen het niet.
Ja.
Mag je niet ontgaan zijn. Tenzij je niet naar de kerstdiensten bent geweest. Maar daarover later meer.
Ja, zes kerstnachtdiensten lang, Dennis. We moeten er toch even bij stilstaan. Heb jij op het podium gestaan? Niet alleen jij natuurlijk, maar ook een aantal andere fantastische mensen. Moeten we nog wat credits geven?
Nou, dan ben ik nog even bezig.
Ja.
Maar wel.
Wie stonden er naast jou tijdens het spel?
Eva en Nathan. Dat was echt geweldig.
Dat waren ze goed, hè?
We hebben echt maanden gerepeteerd. Je zou het misschien niet zeggen als je mij hebt horen zingen. Maar het was... Als je beseft dat we ongeveer anderhalve week voordat de diensten waren nog veranderingen in het script hadden. En wij als amateur toneelspelers het toch allemaal maar even geflikt hebben. En echt heel veel positieve reacties. En heel veel mensen, en heel veel is heel rekbaar natuurlijk, maar echt een aantal mensen die sinds de kerstnachtdiensten gewoon nu in de kerk komen. Dat vind ik zo, die nog nooit eerder zijn geweest en nu afgelopen zondag er waren. Dat vind ik groots. En met name een hartelijke groet aan mijn overbuurman, waar ik... Ja, vind ik ook zo mooi.
Ja, ik doe de groeten ook aan hem.
Ja, want
ik ken hem ook toevallig.
Ja,
ja. Ja, en hij kwam ook even naar mij toe na de kerstnachtdienst. Ja. En helemaal geen kerkganger,
nee.
Maar geraakt door wat hij mee heeft gemaakt. En dat is natuurlijk de kracht van onze kerstnachtdiensten. En ik heb het ook gemerkt in de dienst waar ik zelf bij was, de allerlaatste. Op 24 december, 10:00 s'avonds.
Ja, prime time.
Je voelt om je heen dat er veel mensen zijn die normaal gesproken niet in de Stadskerk komen.
Nee, klopt.
En ik kan het niet helemaal uitleggen, maar je merkt het tijdens het zingen, je merkt het tijdens het aanbidden. Ja, en normaal gesproken zou je het misschien denken van, oh wat jammer. Want dan mis je een beetje die gemeenschappelijke geest van aanbidding.
Ja.
Maar ik kan alleen maar met een glimlach eigenlijk daarnaar kijken. Want dan denk ik, ja, wat tof dat al deze mensen er zijn. En dat ze hun route naar de kerstnachtdiensten hier bij ons in de kerk gevonden hebben.
6.500 mensen, hè? Dat is wel veel.
Zegen.
Maar dat was gewoon goed. Dat is inderdaad goed om daar even kort bij stil te staan. Want dat was een hele mooie periode.
Ja.
Maar we hebben een gasten.
We gaan gewoon door. Ik zou zeggen, slinger die draaimolen maar gewoon weer eens aan.
Doe dat.
Rondje rond de tafel met Dennis, Klaas-Jan en...
Klaasje de Jong. Ik ben getrouwd met Henk de Jong en ik kom hier ongeveer 8 jaar in de Stadskerk.
Nou.
We wonen 10 jaar in Grijpskerk en nu zijn we hier.
Hartstikke leuk.
Ja.
Wat leuk dat je er bent.
Ja, dank je.
Hartelijk welkom.
Dank je wel.
Maar je komt 8 jaar hier in de gemeente.
Ja.
Ongeveer.
Ja.
Superleuk.
Ja. Ja.
Heb jij Klaasje al eens gezien?
Nee.
Ah, je kan het bijna niet missen.
Ik wou zeggen.
Ik heb Klaasje wel eens gezien,
ja.
Maar we hebben elkaar nog nooit ontmoet.
Nee. Oké. Okay. Je hebt daar wel precies. Ja. Zo is. Nou ja,
gaat nu gebeuren, want dat is elke keer weer het feest van deze podcast, Klaasje. Ik eigenlijk al 80 afleveringen lang een uitzondering daar gelaten. Ja, kom ik ook weer met nieuwe broers en zussen in contact. En dat geldt eigenlijk ook voor heel veel van onze kijkers.
Ja, mooi is dat. Dat is ook eigenlijk het doel, hè?
Dat is het doel.
Daarom
dat we elkaar steeds beter leren kennen. Dat we elkaars verhalen leren kennen.
Ja.
Wat betekent deze kerk voor je? Wat betekent het geloof voor je? Hoe sta je een beetje in het leven? En de uniciteit daarvan is iedere keer weer eigenlijk wonderbaarlijk.
Dus we zijn heel erg benieuwd
Ja.
naar jouw verhaal. Maar we trappen altijd af of niet altijd, sinds een aantal afleveringen af. Wat tovert een glimlach op jouw gezicht? Dat is de vraag die wij elkaar deze week stellen. Ik begin bij jou, want ik moet hem nog bedenken.
Ja, is wel zelden niet zo'n... Nee, ik zeg dit niet in goed Nederlands. We hebben nog nooit eigenlijk zo'n brede vraag gehad. Want dat zijn wel meerdere dingen natuurlijk. Maar dat kunnen ook echt meerdere dingen zijn. Ik word altijd heel blij van reizen, bijvoorbeeld.
Ja.
Als ik op Schiphol zit en ik ga weer ergens heen... en of in de trein ergens naartoe... daar kan ik een glimlach van krijgen. Een overwinning van de Baltimore Ravens.
Ik wou het net zeggen.
Ze hebben de playoffs gehaald. Dus daar word ik ook wel heel blij van. Ik ga een beetje preken voor eigen parochie. Ik werd ook wel heel blij van de nieuwjaarsdienst. Daar kwam ik echt met een glimlach weg. Ik stond toevallig naast onze technicus, Jasper...
Ja.
En het was echt een feest. In de hemel, denk ik ook. Want ja. Het was hier een feest, dus dan is het daar ook een feest. En we hebben met elkaar mogen bidden. En we hebben een fantastische aanbidding gehad. En ja, zoals ik al een beetje heb aangekondigd de vorige keer... ik ben mijn baan kwijt. Dus ik ben op zoek naar wat anders. Ja. En
dat tovert niet zo'n grote glimlach.
Per 1 januari? Weet ik niet. Ja, nou goed, ik geloof ook wel weer in nieuwe kansen. En ja. Ik dacht van, hoe moet ik dit jaar nou beginnen? En toen zag ik dat er een dienst was in januari. Ik denk, ja, volgens mij moet ik daarheen.
Ja.
En die dienst die draagt mij eigenlijk nu een beetje... door de beginfase van het nieuwe jaar heen. Ik merk dat ik steeds weer terugval, zeg maar, naar die dienst.
Dat is bijzonder.
Ja, ja. Dus ook een shout-out naar de mensen... die daar even op Nieuwjaarsdag op dat podium hebben gestaan. En zo het jaar hebben afgetrapt hier in de kerk.
Ja. Nou, mij... eigenlijk hetzelfde. Heel veel dingen. Maar ik moest... Het is best wel een beetje afgezaagd, denk ik. Maar tegelijk is het echt waar. Ik geniet heel erg van het werk dat uit de handen komt van mijn team. Ook als ik kijk naar kerst. En wij hebben afgelopen zondag hebben wij een video voor de dienst laten zien over de Christmas City Walk. En komende week komt er ook een aftermovie van de kerstfamilie en de kerstnachtdiensten. Ja, daar krijg ik niet alleen een glimlach van, daar krijg ik kippenvel van. Daar krijg ik serieus tranen van mogen. Zo mooi vind ik dat. Dus dat is zitten.
Maar jij huilt snel.
Ja, daar heb je gelijk in. Maar die glimlach zit er ook bij. Dat is echt een glimlach van dankbaarheid. Op heel veel vlakken ook zo'n mooie gemeente als we hebben. Maar ook gewoon, ja, kwaliteit kan ik ook van genieten. Dus dat... Ja, dat is wel mooi om even te benoemen. Ik ben heel blij met de mensen erachter. Heb jij ook iets waar je een glimlach van krijgt?
Ja, nou ja, dat was net wat jullie eigenlijk al zeggen. Dat is van heel veel dingen.
Ja.
Maar wat mij wel echt de ultieme glimlach geeft... dat is dat we weer een prachtige topkampweek hebben gedraaid.
Een kampweek?
Ja. Ja.
Ja, dat, ik hoor de luisteraars al denken, een kampweek... Is dat een kinderkamp? Of dan gaan we natuurlijk niet naar gissen, maar kun je daar? Dat is misschien wel leuk om daar wat over te vertellen.
Ja, nee, dit is een gezinskamp. Het is de bedoeling dat we echt gezinnen ontvangen. En we hebben in de ochtend starten we met een aanbidding gezamenlijk. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen programma. En de ouders blijven voor onderwijs. Daarna gaan ze in kleine groepjes uiteen om daarover door te praten... hoe ze het onderwijs echt praktisch ervaren in hun eigen leven... en wat ze daarmee kunnen en elkaar daarin bemoedigen. Aan het eind van de ochtend hebben we gezinsopdracht. Dat gaat iedereen met zijn eigen gezin. Weer in het thema over het onderwijs gaan ze samen een opdracht maken. 'S middags zijn ze vrij. 'S avonds hebben we opnieuw een programma voor de... apart, kinderen apart. En dan brengen we vaak weer praktijklessen over wat we in de ochtend hebben behandeld. Ja.
En dat is, waar is dat? Vanuit wat voor initiatief?
Bij ons op de boerderij.
Kijk.
Wij zijn daar 10 jaar terug mee begonnen. Omdat wij op dat moment zelf de financiën niet hadden om op vakantie te gaan. En onze boerderij is vroeger ooit een camping geweest. Dus toiletten en douches zaten er nog in. Dus wij zeiden tegen elkaar, we gaan allemaal mensen uitnodigen. En we gaan hier gewoon bij ons in de tuin vakantie vieren.
Serieus?
En dat hebben we zo gedaan. En we hebben gewoon een topweek gehad. Fantastisch mooi. Alleen Henk en ik waren samen hartstikke moe. Want iedereen kwam met zijn verhaal bij ons. En wij organiseerden overdag ook nog her en der wat spelletjes en zo. Maar ook moesten we de toiletgebouwen schoonhouden en alles. En dat deden we saampjes. En dat was een beetje veel van het goeie. Dus toen dachten we, ja, dit is een echt succes. Dit heeft die gezinnen zo blij gemaakt. Dit gaan we weer doen. Maar dan hebben we hulp nodig.
Ja.
En zo zijn we eigenlijk in aanraking gekomen met Jeugd met een Opdracht. Het Heidebeek,
ja.
Family Ministries. Zij hebben ons tot en met het jaar daarvoor geholpen om alles steeds de kampen te draaien. Vorig jaar zijn we voor het eerst zonder hun gaan doen.
En dan is het dus echt de doelgroep mensen die eigenlijk een normale vakantie niet kunnen betalen? Of begrijp ik dat verkeerd?
Nee hoor, nee. Dus nee, inmiddels niet meer. Nee. Zo zijn we wel opgestart in 2015. Maar nu is het gewoon voor iedereen. Ja, voor iedereen die een vakantie zoekt met ontspanning. Maar tegelijk ook met een mooie waardevolle invulling.
Ja, wel echt, er zit wel echt een geestelijke inslag in dit.
Absoluut.
Je moet wel aan de bak. Het is niet de hele week.
Nee. En de ochtend en op donderdagavond, dus de laatste avond van de kampweek, hebben we ook altijd een soort van ministryavond. Waar prachtige dingen mogen gebeuren. Ja. Vrijdagochtend hebben we de viering. Dat is echt samen een afsluiting daarvan. Maar dat mensen ook mogen delen wat ze hebben beleefd die week. En daar komen altijd prachtige verhalen uit. Joh. Heel bijzonder. Ja.
Ik kan me voorstellen dat dat wel een glimlach op je gezicht tovert.
Ja, absoluut. Soms ook glimlach.
Ook glimlach met het raam.
Heel bijzonder. Wat
hoe lang doen jullie dat al?
Ja, we zijn in 2015 daarmee begonnen. En we hebben een aantal jaren ook dubbele kampen gehad. Inderdaad, wat je net ook noemde voor de kleine beurs. Mensen die het niet goed konden betalen. En eigenlijk door corona zijn we een beetje in de moeite gekomen met de vrijwilligers die mee willen werken, mee willen helpen.
Ja. Ja,
dat hebben we daarin helaas moeten laten.
Maar dat is nu weer.
We kunnen niet meer twee kampen.
Nee, we
redden het nu net om één kamp met vrijwilligers.
Zoek je dan nog vrijwilligers? Want dat is,
wij zoeken.
Je hebt een microfoon voor je. Dus,
wij zoeken nog kinderwerkers. Ja. Kinder- en tienerwerkers. Ja, voor de rest
als je kijkt of luistert, we hebben een groot platform met heel veel mensen die met name in deze kerk natuurlijk kijken en luisteren.
Van harte welkom. Ja.
Hey, wat beweegt jou en Henk om dit te doen?
Ja, we hebben een hart voor mensen. Daarom hebben we ook deze boerderij gekocht. We vangen ook buiten de kampweken mensen op die op een of andere manier een time-out nodig hebben. Of een dak boven hun hoofd nodig hebben. Van alles, alle hele brede hulpvraag. Die kunnen bij ons terecht. Wat ik al zei, we zijn begonnen vanuit die kleine beurs en we hebben gewoon mensen iets kunnen geven wat heel waardevol voor hen is.
En dan zijn er veel mensen die dan misschien denken van ik heb liefde voor mensen, maar jullie voegen ook nog eens de daad bij het woord natuurlijk.
Ja,
zeggen is één.
Ja, precies.
En dat hebben Henk en ik allebei. Zeggen is leuk, maar laat me zien.
En waarom voegen jullie de daad bij het woord? Is het een soort van opdracht voor jullie, een bediening? Welk woord zou je eraan willen geven?
Ik eigenlijk wel gewoon een roeping. God heeft ons hier echt naartoe geroepen. En
Hoe heeft hij jullie geroepen?
Ik zat in de kinderopvang en ik had echt, ik was zzp'er, ik had allemaal kindjes aan huis en ik was er op een bepaald moment klaar mee. Maar Henk vond dat geen goed idee dat ik ermee stopte. Toen zijn we dus bij Heidebeek, bij Family Ministries een weekend geweest. En daar werden mensen, kreeg ik echt de bevestiging dat ik ermee moest stoppen. Toen heb ik een half jaar op de bank gezeten, echt koffie gedronken met God, elke ochtend weer. En toen heeft God heel duidelijk zijn plan uitgevouwen. Ook de naam van de boerderij, Elisahoeve. Wat we hier moesten doen en gaan doen. En dat heeft hij heel duidelijk laten zien. Zo duidelijk zelfs dat ik een plaatje van het huis heb gekregen. Ik zat op een bepaald moment in mijn voortuin en ik zie achterom. En dat was precies het plaatje wat God mij had laten zien van het huis waar we naartoe mochten gaan.
Beetje.
Ja. Wow. Ja. En daar ben ik ook heel blij om dat God het zo duidelijk heeft laten zien. Want het is absoluut geen gemakkelijke weg. Nee. En de eerste paar jaren dat we er woonden was echt pittig. Was echt heel pittig. Ja.
Maar ergens kon je daarop bouwen of zo. Kon je steeds weer naar teruggrijpen.
Weet zeker geloof dat ik hier zeker moet zijn. Dat dit, ja, absoluut. Ja. Ja, de eerste winter zaten we daar. Echt dikke winter. En onze kachel deed het niet. Dus we zaten daar echt letterlijk en figuurlijk in de kou. Woon je hier net. Dus ook nog geen mensen die je kent. Waar je even op verzoek kan gaan. Om s'avonds lekker warm te zitten. Nee. We zaten echt in de kou. Ja.
Heftig.
Ja, dat was een zware, pittige tijd. Maar heel blij dat wij daar in door hebben gezet. Want God wil ons hier.
En jullie zijn daar nu samen een soort van fulltime in aan het werk? Of hoe,
Henk is nog aan het werk. Die heeft nog een baan daarnaast. Ik heb het een paar keer geprobeerd, maar dat is gewoon te druk. Ik moet thuis zijn.
Maar dat is geen boerderijbaan. Jullie hebben geen 80 koeien in een weiland staan.
Absoluut niet.
Nee.
Nee, we hebben geen vee. En dat is ook een hele bewuste keuze. We hebben 2 hondjes, 3 katten, kippen en dat is genoeg.
Ja, dan heb je wel de ruimte voor daar in ieder geval. Als je die 80 koeien niet hebt.
Ja, nee, klopt. Nee. Nee, maar de schuur, de stal, die wordt anders benut. Ja.
Hey, maar we zijn nu al best wel in het... In deze tijd, zeg maar. Maar ik vind het ook leuk om te weten waar je vandaan komt. Hoe je, waar je bent grootgebracht. Hoe je jeugd is geweest.
Want
je
ik heb al een idee.
Kop hem maar in.
Maar Klaas, je mag het zelf vertellen.
Ja. Nou, ik kom uit een klein dorpje uit Friesland.
Kijk, toch wel.
Toch wel. Yep.
Hij twijfelde.
Hij twijfelde niet. Nee. Nee. En ik kom uit een heel groot gezin. Mijn ouders hadden 12 kinderen en ik ben nummer 11 in de rij. Ik heb nog een jong zusje. En,
12?
Oh. Ja, ja.
En het was wel altijd gezellig. Of het was altijd wat te doen. Nou, gezellig is misschien direct een waardeoordeel, maar...
Dat is een lastige vraag.
Ja, oké. Vertel maar gewoon.
Nee, er waren hele gezellige, prachtig mooie momenten. Ja. Er waren ook momenten dat het minder leuk was.
Ja,
ja, absoluut. En ik kom uit een klein dorpje. Aan de ene kant van het dorp stond de gereformeerde kerk. Aan de andere kant stond de hervormde kerk. Dus de gereformeerden liepen aan die kant van de weg, die kant op. De hervormen liepen aan die kant van de weg, die kant op. En als blikken konden doden, kwam niemand in de kerk.
Nee.
Dus ik had echt een vreselijk hekel aan alles wat met de kerk had te maken.
Mm.
Ik was de enige, mijn ouders waren hervormd, maar ik was de enige in de klas, in mijn klas, die hervormd was.
Oh.
Dus ik ben op de lagere school ook nooit op een verjaardagsfeestje geweest. Nergens, niks. Dus ik had echt, echt een bloedhekel aan alles wat met kerk en wat dan ook te maken had. Ja. Ik ben ook heel rebels geweest. Heel veel stoute dingen gedaan. En,
dat kerktrauma waar hierover in de kerk de laatste tijd ook af en toe... Kerkpijn, kerktrauma, hoe je het ook maar wil noemen. Dat klinkt ook wel gelijk in dit verhaal door.
Ja, ik had vroeger heel veel. Maar ik ben op een hele bijzondere manier in Canada tot een keer gekomen bij mijn vriendin. Toen ik 12 was, is zij geëmigreerd naar Canada. En daar ben ik bij haar visite geweest. En daar heeft God me echt in de kraag gepakt.
Al best wel op jonge leeftijd. Of niet?
Nee,
toen zei ze op haar 12e geen.
Oh, sorry. Ja. Ik moet het wel.
Ja, klopt. Nee, dan... Ja, klopt. Ja. Ja. Nee,
dan snappen we elkaar.
Ik was denk ik zo'n 28.
Oh,
ik
okay.
was het tot de kering.
Oké.
Maar je had dus vanaf. Zij was 12, toen emigreerde ze. Maar je had nog steeds contact met haar tot je 28e.
Ja, nog steeds. Ja. Nog altijd. Ja. Ja, ze is inmiddels dus ook een beetje mijn geestelijke moeder.
Ah, ja,
prachtig.
Maar hoe ging je daarmee om dan toen je zo jong was en je eigenlijk ook in je klas niet heel veel aanspraak had? Niet heel veel gezelligheid?
Dat maakte ook een deeltje van mijn rebelsheid. Ja. Van, ik heb echt vervelende dingen gedaan. Van eenzaamheid. Ik had het echt niet naar mijn zin in het dorp.
Nee.
Ik ben op een bepaald moment verhuisd. En dat gaf mij ruimte en ik was oud genoeg om de dorp achter mij te laten. En dat gaf veel... toen mocht ik daar in Canada tot bekering komen. En dat is gewoon heel wonderlijk.
Op je 28e?
Ik heb toen nog even gezocht om een kerk. En op een bepaald moment een kerkje gevonden in Gorredijk. En daar mocht ik ook meedoen in de raad, van het bestuur. En dus zo mocht ik, hoe noem je dat ook alweer, komen al die kerken bij elkaar...
Geen idee.
De raad van kerken. Ja. Al die dominees zitten bij elkaar. En daar mocht ik mijn getuigenis geven hoe ik tot geloof ben gekomen. Dus door een genezing.
Nou, dat willen we nu wel even weten dan. Want je gaat er gemakkelijk aan voorbij. Maar kom maar op met dat getuigenis.
Ja, nou, ik wil even nog dit verhaal afmaken als je het goed vindt.
Ja, natuurlijk.
En toen
Klaasje, het is jouw podcast.
Ja, jouw.
Pak de regie maar.
Ik ging dus daar aan al die voorgangers en die kerkbestuurder vertellen hoe ik tot geloof was gekomen. En ik zag de honger in hun ogen van wauw, welke God is dat? En ze waren gewoon heel nieuwsgierig naar meer. Is al mijn kerkpijn van toen weggegaan. Omdat ik dacht van, ja, jullie kennen God niet zoals ik hem ken. Mm. Ik was vanuit mijn rebelsheid. Ik was daar in Canada en ik werd ongesteld. En vroeger als ik ongesteld was, was ik echt 2 dagen doodziek. Ik lag met hoge koorts in bed en overgeven en diarree en elke maand weer.
Dat is heftig.
En ik was daar alleen en ik werd dus ongesteld. En ik moest naar beneden, naar de basement. Daar sliep ik, paste op de kinderen. En die kinderen hadden de hele dag daar binnen gespeeld, gebouwd, getimmerd in de basement. En daar had met kozijnen en weet ik veel, alles getimmerd. En ik ging dus naar beneden naar mijn kamer om mijn medicijnen te halen. Toen trapte ik op een spijker. En ik ging in mijn hak, in mijn voet. En ik had daarbij al hartstikke heimwee. Ik wou heel graag terug naar huis. En toen kwam mijn vriendin naar mij beneden en ze zei, Klaasje, mag ik voor jou bidden? Ik zei, ja, jij mag voor mij bidden, want op dit moment wil ik gewoon dood. Maakt mij allemaal niks meer uit wat er gebeurt. Ik ben er helemaal klaar mee. Helemaal klaar mee.
Zo.
En zij ging voor mij bidden en ik was op slag beter. Ik ben nooit meer ziek geweest als ik ongesteld werd. Mijn voet deed niet meer zeer. Die spijker zat nog in mijn voet, maar er was verder niks meer mee. En mijn heimwee was er ook over. Dus ik ben die zondag met haar meegegaan naar de kerk. En toen deed die voorganger natuurlijk een oproep aan het eind van de dienst. En ik ben naar voren gegaan. Hij heeft voor mij gebeden. Ik heb daarna 3 dagen gehuild. Alleen maar gehuild, gehuild, gehuild. En toen dacht ik, ja, deze God wil ik gewoon. Dit is een God van liefde. Dit is een God die om mij geeft. Dit is niet een God die oordeelt en die zegt, jij bent hervormd en jij bent gereformeerd. Nee, dit is een vader. En wij zijn zijn kinderen.
Jo.
En dat, ja. Ja. En dat tovert ook een glimlach op mijn gezicht. Ja. Ja. Ik word daar zo gigantisch blij van. En ik word daar zo blij van dat we zo'n liefdevolle vader hebben. En als ik dan nu ook vanuit die boerderijen met die kampweek, en als ik soms zie hoe mensen eenzaam zijn en verdrietig zijn en weet ik veel. Ja, dan vind ik het heerlijk dat ik met hun met jou God mag hebben.
Hmm. Iedere kampweek vertel je dit verhaal natuurlijk ook, kan ik me voorstellen.
Nee.
Nee? Oh. Nee, dat is een bewaard voor de podcast.
Ja. Ja.
Nee, als mensen dat willen horen, dan wil ik heel graag mijn getuigenis gaan geven. Maar in die kampweken hebben we een thema en daar blijven we.
Ja, precies. Ik heb me voorstellen dat je daar ook niet de hele tijd mee vooraan staat. Maar dat is zo krachtig.
Ja.
Dat het bouwt zoveel op. Het geeft zoveel geloof.
Het is een soort van dubbele genezing, hè? Het is een genezing fysiek. Het is ook een genezing mentaal. En je hebt ook het verleden. Heb je
trippel, denk ik.
Heb je, ik heb een beetje een hekel aan de term een plekje kunnen geven. Ik probeer daar altijd wat anders voor te verzinnen. Maar je hebt het. Ja, een boek geef je een plekje, zeg ik altijd.
Ja.
Maar je kan dingen opeens in een andere context zien of zo.
Ja.
Omdat je met een andere blik. Je hebt God in je gekregen. Je hebt de Heilige Geest in je gekregen.
Ja.
Je hebt Jezus genade in je gekregen. Dus je gaat op een andere manier kijk je ook naar het verleden.
Ja, dat klopt. En het is zo reëel. Zo gigantisch reëel. Dat is gewoon elke twijfel is gewoon weg. En zo gigantisch groot. En dat heb ik dan in zo'n split second even allemaal mee mogen maken. Die grootheid. Dus
hoe was dat voor die vriendin?
Ja, zij.
Die heeft ook een wonder meegemaakt.
Ja, zij maakt meer wonderen mee. Dit is één voor haar van de zoveel.
Oké. Okay.
Ja, geweldig. Ja, dat is een geweldig mens.
Maar jij was daar. Je was aan het. Op de kinderen aan het passen. Was je daar voor een tijd? Want je had heimwee. Was je daar als een soort au pair of zo, vriendinachtige? Nee, was je daar gewoon op vakantie?
Nee, zij kreeg haar 4de kindje en ze hebben in Canada geen kraamhulp. Dus ik was daar naartoe gegaan als kraamhulp.
Oh ja.
En ik heb haar geholpen in die. Ja, zo was ik daar.
En wat deed je vervolgens met die spijker? Ben ik wel nieuwsgierig naar. Want die zat nog in je voet.
Nee, die zat in het matras waar ik op stapte. Dat was helemaal goed.
Ik ben van de details.
Ja.
Dat zijn de belangrijke vragen, Dennis.
Ja.
Ik ben blij dat jij inhoud aan deze podcast
hebt. Ja. Nee, dit zijn de belangrijke dingen. Wat is er gebeurd met de spijker?
Wil je nou niet ieder jaar terug? Wil je eigenlijk niet gewoon naar Canada verhuizen? Zou je bijna willen zeggen. Want dat is zo'n bijzondere plek voor jou.
Ja. Bij mijn vriendin in huis is het een hele bijzondere plek. Ja,
nou weten we dat je ondertussen hier een roeping hebt natuurlijk.
Maar ik vind de Amerikaanse cultuur echt niet leuk.
Oké. Okay.
Nee, ik vind het echt niet fijn. Ik zou daar echt niet willen wonen. Nee, ik ben daar toen. toen ik terugkwam. ik was getrouwd en ik kwam dus bekeerd terug. En,
zo,
dat vond mijn man niet leuk. En die zei hij 2 jaar later, zei hij ook, je mag vertrekken, want jij bent begonnen vreemd te gaan met jouw Jezus.
Mm.
Dus dat heeft me ook ontzettend boos gemaakt. Want ik was wel een beetje, ze hadden me wel verteld dat God je alles geeft. En als ik mijn leven aan God geef, dat het dan goed zal gaan. Maar dat draaide op een echtscheiding uit. Dus ik was echt ontzettend boos. En ik ben ook heel boos op God geweest. Ik heb echt met kopje naar hem gegooid, echt. alsjeblieft. Maar toen wist hij dus wel echt direct helemaal de diepte van mijn boosheid. Dus ook daarin kon hij helemaal lekker doorgaan en ingewerken en herstellen en genezen. Ja.
Joh, wat een verhaal. Ik moet het even verwerken. Betekent dat je later met Henk getrouwd bent? Of is...
Ja, klopt. Ja. Ja, een poos alleen geweest en toen kwam Henk in mijn leven.
Ja. En Henk was al gelovig?
Ja.
Dus die hoefde gelukkig niet nog een keer zo'n proces door.
Nee, absoluut niet.
Je kon dat delen opeens.
Had ik ook niet gedaan. Ik was niet nog een keer dat...
Want dat was natuurlijk al heftig genoeg.
Ja. Ja. Ja, en Henk is gewoon een mega dikke lieverd. Dus alles wat God niet kon herstellen, dat heeft hij door Henk gedaan.
Ja,
Henk daarin gebruikt, laat ik dat zo zeggen, in dat proces. Ja.
Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Dat wordt wel eens onderschat, hoe... God ook door anderen heen jou geneest en jou opbouwt. Maar ook andere inzichten kan geven en jou verder weer kan helpen in het leven.
Ja.
Ja, ja.
Hij gebruikt daar bewust mensen voor, denk ik.
Ik weet het wel zeker. Ja. Ja. We zijn wel eens een beetje op onszelf gericht en onze eigen ontwikkeling. En als je zelf maar een goede persoonlijke relatie met Jezus hebt, dat is allemaal waar.
Mm.
Maar vergeet niet ook naar de stem van een ander te luisteren.
Absoluut.
Dat schiet me nu even te binnen, zeg maar. Dat eigenlijk best wel een hele mooie boodschap is.
Ja.
Zijn met elkaar het lichaam.
Ja.
Ja, absoluut.
Ja.
Hey, en ik ben wel nieuwsgierig naar dat moment dat je vertelde dat je een beeld kreeg van het huis.
Ja.
Want dat horen we natuurlijk wel vaker, hè, dat mensen zeggen ik kreeg een beeld. Maar hoe was je op dat moment bezig met God? Kijk, want mensen zeggen wel eens ik weet het echt zeker. Ja.
Ja.
Maar als je dat hoort, ja, maar hoe weet je dat zeker? Kun je daar eens woorden aan proberen te geven hoe je... Want je vertelde, ik zat een half jaar gewoon koffie te drinken met God op de bank.
Ja, ja, elke ochtend van 10 tot 12 zat ik met mijn Bijbeltje op schoot. En echt het schot koffie drinken met hem te overleggen. Hoe dan? Ik ben gestopt, maar wat nu dan? Wat mag ik dan verder met mijn leven? Nou, en ik ben eind december gestopt, dus met de kinderopvang. Januari ben ik daarmee begonnen om het God echt daarmee te vragen. En na de zomervakantie ben ik ook weer met een opleiding begonnen. Omdat die nodig had voor het werk wat we nu doen. En dat, ja.
En had je dan, dan was je aan het Bijbel lezen, aan
het
bidden.
Ja, en aan het schrijven en aan het luisteren en aan het lezen en alles door elkaar.
Gewoon indrukken die je krijgt opschrijven.
Ja, en dan aan de hand van Bijbelteksten die je daarna in de gedachten schiet. En dan die passen daar precies bij en in.
Heb je ook het gevoel dat God je in dat half jaar gewoon klaarmaakte voor die roeping, voor die bediening, ook inhoudelijk?
Nou, wel dat ik daar moest zijn. En daarna moest ik nog die opleiding gaan doen natuurlijk. Ik ben nog 2 jaar naar school geweest met de stages en allebei.
Wat was
het
voor opleiding?
Maatschappelijke zorg.
Oh ja.
Ja. Ja.
En dus je bent ook echt geschoold om mensen...
Ja. Ja.
Het is niet alleen maar vanuit kom maar en het is goed. En,
nee. Nee, ik heb ook de opleiding. Ook aan, ja, klopt. Ja. En het laatste jaar dat ik met de opleiding bezig was, hadden we onze woning te koop. En precies op de dag dat ik examen deed, hebben we onze woning verkocht. En die dag, een week daarna was ik jarig of zo, werd ik 50. En hadden we onze woning verkocht. En een andere, de woning hier in Grijpskerk weer gekocht. En, dus het was een heel groot feest op mijn 50ste. Ja, ja.
Dat is ook de boerderij. Jullie wonen daar gewoon.
Ja.
En jullie ontvangen ook mensen, het gaat niet alleen om die week kamp in de zomer. Het gaat ook om tussendoor dat je mensen die in crisissituatie zitten, die ontvangen jullie.
Ja,
dat lijkt me ook wel heftig. Want met alle respect, er is altijd iets.
Ja.
In die week niet, maar de tussendoor is mensen
klopt.
Die hebben allemaal, die komen daar niet om even een paar dagen.
Nee, nou ja, heel divers is de opvang, heel divers. We hebben een aantal jaren terug een caravan gekocht, omdat een zendingsechtpaar vanuit deze gemeente, die waren uit hun woning gezet in waar zij op zending waren. En die hebben we 8 weken opgevangen. En die zijn weer helemaal blij die kant weer opgegaan en opgebouwd. Ja.
Mooi,
dat was een iets. Een jongen die woonde in Schotland. Had alles hier achter zich verbrand, zeg maar.
Ja,
maar
ja.
Het leven in Schotland beviel hem niet. Kwam terug naar Nederland, maar had niks meer.
Nee.
Ja, dan krijg je ook niks. Geen huis, geen uitkering, geen uitkering, geen huis. Nou, hij stond ingeschreven bij ons, dus heeft een huis, kon de uitkering weer aanvragen. En hij heeft 2 maanden bij ons gewoond, had hij weer werk.
Ja.
stroomt die weer door. Nou zo, en dat is wel wat wij heel graag willen. Moet er niet mensen zijn, het eindstation, Elisehoeven. Nee. Doorstroom.
Nieuwe start.
Ja.
Nieuw perspectief.
Ja, sommigen komen om uit te rusten. We hebben een keer een moeder een maand opgevangen die thuis het helemaal niet meer zag zitten. En die is weer blij naar huis gegaan. En, nou ja, zeg maar, heel, heel divers.
Ja. Dus we mega dankbaar.
Ja.
Het maar is... soms kan ik me ook wel voorstellen dat het niet altijd van die goede verhalen zijn.
Nee, we hebben een meneer uit Rotterdam, echt hartjecentrum opgevangen. Voor 14 maanden heeft hij bij ons gewoond. Nou, dat hebben we echt, je kan het zo gek niet bedenken wat we daarmee hebben beleefd. Ja, ja.
Ja, en daar glimlach je nu om, maar dan kom je waarschijnlijk omdat je het gewoon supergoed kan handelen. Want ik denk dan al, ik weet niet eens wat er gebeurd is, maar...
Nee, dat is echt, echt heel heftige dingen. Ja. Echt heel heftig, maar het is gewoon... ja, ik kan erom lachen omdat ik gewoon van die man hou.
Ja, ja. Nou, anders kun je dat ook niet doen, denk ik.
Echt,
als je...
toen hij nog niet bij... Dat was toen hij de aanvraag had lopen, zeg maar, dat hij bij ons mocht wonen. Toen ik liep door de schuur naar achter en hij zat buiten, achter de schuur. En ik rook halverwege de schuur, rook ik al dat hij achter de schuur zat.
Oh.
Echt. Maar ja, ik hou van deze man, echt.
Potverdikkie zeg, ja.
Ja.
Ja. Ja, respect. Ja, dat zijn de mensen die... die meest die liefde ook nodig hebben.
Ja.
Die het meest in de zorgen zitten.
Absoluut.
Ja, en die krijgen ze helaas niet altijd.
En hij kon er ook helemaal niet mee omgaan.
Nee.
Maar hij had nog nooit liefde gehad in zijn leven. Hij kon daar helemaal niet mee omgaan. Die taal verstond hij niet. Hij wist helemaal niet wat er daarmee moest. Nee.
Maar en nu? Heeft hij daar, is hij daar wel in gegroeid?
Henk is daar ook weer een... net er goed in. Ook naar deze man. Echt zo mooi om te zien. Zo mooi om te zien. Maar hij is inmiddels verhuisd. Hij woont in Leek en hij is niet meer bij ons.
Nee.
En dat is ook goed hoor. Want ik denk dat het wel een beetje over, over onze grenzen ging. Ja.
Wat is jullie toekomstdroom? Of jullie verlangen met Elisehoeven?
Wij hopen dit jaar de boerderij dusdanig te verbouwen. Dat we mensen echt binnen... een appartement aan kunnen bieden. Dat ze echt bij ons binnen kunnen wonen. Ze wonen op dit moment in caravans bij ons op het terrein. Dat is niet zo fijn in de winter.
Nee.
Dus ja, dat is onze grote wens. Dat dat straks klaar is. Dat mensen binnen bij ons kunnen verblijven.
Zijn jullie daar al mee bezig? Of is het,
Ja, we zijn heel druk met de vergunningen. En, het hele voortraject. Alles wat daarvoor nodig is. Ja.
En dat in Grijpskerk. Het is wat.
Dat in Grijpskerk.
Ja.
Dat wisten wij niet. Ik wist het wel, maar...
Ik ken de omgeving vrij goed ondertussen, daar. Hoe ben je dan in de Stadskerk beland? Had je niks zo dichterbij kunnen vinden? Of is dat een zoektocht geweest?
Nee, dat hebben we een poosje gedaan. Hebben we een poosje in een kleine gemeente gezeten. Maar daar voelden we ons niet op ons gemak. En nou ja, veel hier heeft gehoord. En eigenlijk de eerste, de beste keer dat we hier kwamen... was gewoon heel mooi... Op dat moment stond Arjan, ik weet helemaal niet eens meer waarom, maar om iets. En hij stond in tranen op het podium. En iets van dat hij zelf niet goed had gedaan, waar hij ook vergeving voor vroeg. En dat maakte zo'n indruk op ons, want het was in die gemeente waar wij uitkwamen, echt not done, dat een voorganger zoiets deed. En dat raakte Henk en mij echt allebei enorm. En dat maakte ook dat wij hier zijn blijven komen. Ja. En ik heb het toen ook nog vaker zien. Dat was niet een eenmalige actie. Ja, vind ik mooi.
Je ziet wat kwetsbaarheid dan doet.
Ja.
Het zorgt er gewoon voor dat je mensen op een bepaalde manier raakt. En dus uiteindelijk ook aan je bindt. Niet dat is natuurlijk totaal niet het doel. Maar mooi. Ik weet dat hij luistert. Hij luistert altijd al onze afleveringen. Dus...
Dat verwacht ik ook Arjan, wel een beetje van
je broekzak weer besteken.
Ja. Dat verwacht ik ook van
hem. Ja, natuurlijk. Ja. Ik zit ook vaak onder druk.
Ja.
Ja, nou, ik heb Arjan daar zelf ook wel voor bedankt. Vind ik gewoon heel mooi. Ik vind gewoon heel mooi dat hij dat doet. Ja.
Wat heeft in al die jaren daarna de Stadskerk jou gebracht? Anders dan dat jullie ook mogen uitdelen natuurlijk. Maar je mag ook wat halen. Dat is geen verboden woord.
Wat ik gewoon heel mooi vind hier is toch wel het open zijn. Je mag anders zijn. Je hoeft niet, het is niet een eenheidsworst.
Je hoeft niet aan een plaatje te voldoen.
Nou, dat is ook prima. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, je mag je eigen kleur in de plaatje zijn. Zoiets. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Nou ja, dat herken ik eigenlijk ook wel. Dat vind ik ook heel fijn hier. Ik... dat je jezelf mag zijn. En dat wordt de laatste tijd wordt dat vaak wel gezegd en het wordt ook wel benadrukt, maar het is niet altijd gebruikelijk in kerkelijk Nederland dat je dat mag zijn.
Nee. Hey.
Ja, en dat heb jij ook zelf ervaren natuurlijk. Jij kan het plaatsen, jij kan het vergelijken.
Ja.
Want je komt ergens vandaan.
Ja, en daar was het absoluut niet.
Nee.
Dat was alles in mijn beleving één kleur.
Ja. Ja. Ben je dan een beetje op je plek? Ondanks dat, we hadden het er vooraf even over, hè, dat je zei, nou, het is wel een hele grote gemeente. En dat is het natuurlijk ook wel relatief.
Ja.
Maar je zei ook dat de communities heel belangrijk voor je zijn. Dat je dat heel fijn vindt.
Ja.
Wat heb je daaraan? Even reclame maken.
Nou, het is gewoon het persoonlijke. Gewoon dat echt het omzien naar elkaar. En dat is gewoon, dat heeft mijn hart. En dat is in de communities. Om mijn part hebben we 3 keer in de maand community en 1 keer dienst. Ik vind dat echt, ik vind het fantastisch. Ja.
Ja, gaan jullie in Zuidhoorn naar de community?
Nee, in
of hebben jullie in Grijpskerk hebben jullie een eigen community? Ja, ik weet, nee, geen idee. Nee,
beste kwartier West. Beste kwartier West. Dus een hele grote regio van Zevenhuizen tot Dokkum, van Drachten tot inderdaad bijna, Grijpskerk, houd daar maar op. Maar we komen bij ons thuis op de boerderij, op de community. Ja.
Dus daar mag je ook weer je deuren open gooien voor zoiets.
Ja.
Ja.
Ja, het is niet onze boerderij, het is Gods boerderij. Dus alles wat God daarin wil doen, dat is daar openen we de deuren voor.
Maar naast dat je zeg maar gewoon als persoon of als zuster een soort van omziet naar elkaar of naar de ander, zijn jullie ook herders.
Ja.
Dat is ook nog weer, als je kijkt naar communities, heb je daar ook nog wel weer een plek in. Hoe vind je dat? Hoe bewegen jullie daarin?
Nou, dat is, voor mijn gevoel is dat meer Henk zijn taak. En ik sta gewoon naast Henk, ondersteunend daarin. Henk is een echte herder. Ja.
Nou, die Henk die komt er goed af in deze podcast.
die zit met een glimlach te luisteren.
Dat is wel mooi.
Ja. Ja.
Is er nog iets, Klaasje, waarvan je denkt, dat wil ik eigenlijk wel kwijt. Heb je nog een boodschap aan mensen die misschien ook denken van, wat moet ik met mijn leven? Welke kant moet ik op? Wat moet je doen in je relatie tot God en in je relatie tot elkaar om antwoord te krijgen op die vraag? Waar moet ik heen met mijn leven?
Eerlijk zijn. Zelfs nog God. Als wij een boos op.
Dat kan hij wel hebben.
Hij kan er echt wel over. Hij kan wel tegen een stootje. Ja, wij kunnen er soms moeilijk mee omgaan. Maar God kan alles handelen. Ja. En daarin wees lekker jezelf. Laat God ook zichzelf beter zien, denk ik. Ja.
Ik zou bijna zeggen amen.
Ja, mooi. Heel interessant.
We gaan even bijkomen en tegelijkertijd ook niet.
Nee.
Want Roelof heeft weer een boodschap voor ons achtergelaten.
Trendy. Kijk jij ook zo uit naar het nieuwe jaar? Als je het internet bent, dan ben je dol op de toekomst. Dus daar lees ik 5 megatrends voor het nieuwe jaar. 1. Organisaties hebben steeds meer baat bij strategische wendbaarheid. 2. Organisaties die geld willen verdienen moeten steeds meer klantgericht gaan werken. 3. Organisaties moeten inzien dat we van een ik-wereld naar een wij-wereld gaan. Onderken als organisatie daarin je maatschappelijke rol. 4. Organisaties moeten meer en meer netwerkorganisaties worden. Het wordt een dun lijntje tussen concurrent en samenwerkingspartner volgend jaar. 5. En natuurlijk, organisaties moeten nieuwe technologie omarmen. Iemand bij Indora Magazine, dat het stukje over deze trends publiceerde, heeft zijn of haar best gedaan op de googlebaarheid van dit lijstje, want dat plopt steeds op wanneer ik alvast 2025 probeer te onderzoeken. Voor mij sprong punt 3 er wel uit. We gaan van een ik-wereld naar een wij-wereld. Wist jij dat? Ik niet. Ik ben bang dat het managementgoeroetaal is die ons om de tuin wil leiden. De managers willen dat we de werelden van ik, wij en het gaan integreren. En dan kunnen we vanuit duurzame waarden gaan werken. Iedereen in de conferentiezaal barst uit in applaus. Kijk dat whiteboard shinen met al die plaatjes en catchphrases 2025. mag wel blij zijn. Ik volg mijn eigen trend voor het nieuwe jaar. Ik volg de spreuk van de Engelse dominee Watkinson, die een jaar of 100 geleden preekte: It's better to light a single candle than to curse the darkness. De trend van 2025 is namelijk, laten we eerlijk zijn, meer ellende, meer oorlog, meer duisternis. Het helpt ons niet de duisternis te vervloeken. Het helpt ons niet overweldigd te raken door de duisternis. Het helpt om één kaars aan te steken. En daarna misschien nog één. Eén kaars is een kaartje voor je zieke buurvrouw. Een andere kaars dat je blij bent voor iemand waar je eigenlijk jaloers op bent. Of geef eens toe dat verdriet gewoon verdrietig is, ook als er geen oplossing is. Doe je mee? Het donker kan het licht namelijk niet grijpen.
Tjonge jonge, Roelof, je... Ook nog van harte gefeliciteerd. Hij was afgelopen zondag jarig trouwens. Van ik zou zeggen, hij moet hier iets mee doen. Ik was aan het luisteren en ik dacht, als hij iets van een podcastserie gaat opnemen, dat wordt echt een succes.
Ja, dat denk ik ook.
Dat meen ik echt.
Ja, hoe je zo krachtig kan spreken.
Ja.
En ook binnen dan zo'n 3 minuten.
Ik ben echt blij dat hij nog bij ons is. Dat klinkt een beetje... Hij spreekt natuurlijk niet meer in de gemeente.
Nee.
Ik mis hem ook gewoon. Als ik dit dan hoor, dan denk ik, ja jongen, hij ziet altijd verbanden die... Ja, dat red ik niet of zo met mijn beperkte hersencapaciteit. Hij is gewoon zo... Nou, tot zover de loftrompet.
Ik moest een beetje denken aan een opmerking die ik hoorde van de week. Op televisie door een niet-christelijk iemand. Voor zover ik weet. En die zei... ben je blij om wat je allemaal hebt gekregen? Of ben je boos om wat er niet meer is?
Ja.
Dat zit een beetje in hetzelfde straatje. Hoe kijk je tegen de dingen aan? Hoe ga je met de wereld om? Dat is best wel goed om daar af en toe eens even bij stil te staan. En om je hart, zeg maar, daarin even te testen.
Ja.
Dus niet dat ik het daar nu heel groot wil hebben of zo. Maar die opeens popte dat even op. Ja. We gaan naar de muziek.
Liedje erin, liedje eruit.
En normaal gesproken gaan er 3 nieuwe liedjes in de top 10. En dan gaan er ook 3 liedjes uit, zoals iedereen ondertussen wel weet. Maar deze week zijn het er maar 2. Dat is niet omdat Klaasje niets heeft uitgekozen. Maar dat komt zo meteen. Cliffhanger. We gaan wel eerst naar jouw keuze. En het lied is heel bekend voor heel veel mensen. Amazing Grace. Maar er zal ongetwijfeld een reden zijn waarom je voor dit lied gekozen hebt.
Ja, absoluut. Ik hou van haar stem.
Een beetje, Sarah Kelly hebben we het over.
Ja, en ze is ook een beetje een rockzangeres. Ik hou van rockmuziek. En ik vind het zo geweldig, die intermezzo halverwege het lied. Grace has found you. En dat is wat bij mij is gebeurd. En daarom vind ik dit zo'n mooi lied. Ja,
is het een soort van samenvatting van jouw bekering? Van jouw geloof?
Ja, want helemaal aan het eind zegt ze, we're not home yet. En dat zijn we ook nog niet. Mm. En ja, we passen niet helemaal 100% in deze wereld. En zij zingt dat zo geweldig mooi.
Nou ja, mensen kunnen via de QR-code die nu in beeld komt, kunnen ze de hele Spotify-lijst kunnen ze gaan bekijken en beluisteren. En dan kunnen ze het lied helemaal horen. Vanwege de rechten mogen wij maar een klein stukje laten horen. Ik zou zeggen, Jasper, take it away. I once was lost, yes. But now I'm so, so found. I was blind. Yes, but now. Ja, hoe je zo'n eeuwenoud lied ook weer op een totaal andere manier kan brengen. En hoe dan die boodschap weer opnieuw binnen slaat, zou ik bijna willen zeggen. Schitterende keuze. Hij gaat in de lijst. En ja, je moest ook wat uitkiezen wat eruit ging.
Ja.
Dat vond ze niet zo heel erg moeilijk, hè? Oh, Holy Night.
Ja.
Kerst is geweest, dus hij mag uit de lijst.
Zo is het.
Ja. We gaan luisteren naar Justin Moore. So call your mom, kiss your baby, stick the ones from roadside daisies, drink a beer with back home buddies, make a memory, not just money, spin a plate of good honey, whole Sunday drive. Ja, mensen kennen hem ondertussen een beetje.
Ja, timesticking,
ja. Ja. En maak een herinnering en geen geld. Dat vind ik wel een mooi zinnetje wat erin zit.
Ja.
Dus waar gaat... Een beetje een soort van centrale vraag, hè, van deze podcast. Waar draait dit nou eigenlijk om? En daar zijn meerdere antwoorden op te geven op die vraag. Maar ik denk dat dat er ook één is. Ook ik ga... Het is niet helemaal een kerstlied. Het is wel een...
Ja. Dat wordt wel eens gebruikt met kerst.
Ja, maar Kiri Eliasson.
Dat lied is absoluut, dat is vanwege de oorlog.
Is op een hele andere oorzaak had dat lied in den beginsel om gemaakt te worden. Maar hij gaat wel uit de lijst.
Ja. Nou ja, hè? Je hebt al een cliffhangertje. Ik dacht na kerst, ik dacht wat er ook gebeurt, ik ga een soort hommage, hoe zeg je dat, hommage? Een soort ode
zelf
brengen aan mijn... aan Eva, die het lied Open Je Ogen voor hem, of het is eigenlijk Open Je Ogen, heeft ten gehore heeft gebracht tijdens 6 kerstnachtdienst. En ik stond ernaast en ik heb zo enorm van genoten. Dus iedereen kent het al, maar het is leuk om gewoon nog even een stukje te luisteren.
Bluff is overtroffen.
Zeker.
Mag ik ook nog even zeggen hoe onwaarschijnlijk goed die band klinkt?
Ja, het
is echt niet normaal goed.
Ja, dat klopt.
Ik had iemand mee naar de kerstnachtdienst die helemaal niet kerkelijk is. Zelfs eigenlijk niet zoveel van moet weten. En die heeft zo genoten van de muziek bij ons. En het niveau van de muziek. En met name even een shout-out naar de drummer.
Ja,
ik denk, ik ga dat wel even benoemen, want het was echt... Die stond daar even... Oh.
Ja, die zat vooral op zijn krukje.
Nee, maar
helemaal los. En ik heb ook...
Het is echt...
Ja.
We realiseren het ons gewoon echt niet genoeg. Wat een ontzettende kwaliteit we in deze kerk hebben rondlopen. En hoe mensen die kwaliteiten aanwenden om... Om gewoon ook voor God gewoon te shinen iedere keer weer. Dat is echt...
Ja, dat. En ik moet ook denken aan...
Dus eigenlijk is daar geen woord voor.
Nee, nou... Dat het heel bijzonder is dat talent er is en dat het wordt ontdekt en dat er wordt ingezet.
Ja.
Maar ook als je weet hoeveel voorbereiding erin zit. Ook als we het nu hebben over Eva, maar ook over Nathan. Maar Eva die is gewoon echt ziek geweest. Die heeft echt last van de luchtwegen gehad voor die tijd. Die zat aan de gemberballen. Maar die heeft het gewoon echt, die 6 diensten, zo ontzettend goed gedaan. Er zijn mensen echt geraakt gewoon door, en dat heb ik daar zelf ook altijd. En zoals jij ook vaak zegt, ik hou snel. Maar gewoon muziek raakt je.
Mm.
Dat lied van Maria had je door. Dat had ik ook kunnen laten luisteren. Het was ook zo mooi. Nou ja, tot zover kerst. Het was fantastisch. Maar ik dacht, open je ogen. Dat is ook een hele mooie samenvatting van deze podcast, denk ik.
Ja.
Vol zijn stem.
Klaasje, ik heb genoten van je woorden. Van je boodschap. Van je getuigenis. Want dat is eigenlijk wat iedere aflevering weer is. Een getuigenis van ons leven. En ik vond het mooi.
Ik vond het ook mooi. Ik ben ook onder de indruk. Het bekeringsverhaal, de keuzes die jullie maken samen. De liefde die jullie hebben voor de mensen die het niet kennen. Die het woord liefde denk ik niet eens durven uitspreken. Ik heb daar zwaar en diep respect voor. Dus ga zo door.
Ja.
God zegen voor jullie.
Wel doen.
Ja. Bedankt dat jij te gast wilde zijn in Mag Ik Bij Je Aankloppen. En wij bidden jou en Henk heel veel goeds en heel veel zegen daar in Grijpskerk toe. Over 2 weken, ja, dan zijn Dennis en ik er gewoon weer. We gaan gewoon door, op naar de 100. Dan met een nieuwe gast, Roelof. En ook dan 3 nieuwe liedjes in de lijst der lijsten. Op Spotify vind je die lijst nu met die nieuwe liedjes erin. Zoek dan even op liedje erin, liedje eruit. Even die QR-code scannen, dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Die Dennis nu aanwijst. Hij komt nog een keer in beeld. Moet ik heel specifiek zeggen van Jasper. En we sluiten af zoals we altijd afsluiten. Dat is met de volgende woorden. En naast dit alles en boven alles danken wij onze vader. Hij die was, hij die is. En lieve broers en zussen, lieve luisteraars, lieve kijkers. Hij die komen zal. En hij komt spoedig. Amen.
Amen.
Amen.